We breken alle records met treinen die vertragen. PFOS op je bord, kook in de Antwerpse haven. Geven we onze stem dan enkel voor de schijn, met ministers die niet eens verkozen zijn. Maar niet kiezen is verliezen, je stem is te veel waard. Geef je toekomst voor mijn kies met de Standaard.
Sterk je stem met inzicht en krijg een heldere blik op de verkiezingen. Lees de Standaard een heel jaar lang voor de helft van de prijs. Via standaard.be/actie.
Het is 18 april.
Dit is Vandaag, de dagelijkse podcast van De Standaard. Ik ben Alexander Lippenveld. Het allereerste proces tegen een ex-president van de VS is van start gegaan. The People of the State of New York against Donald J. Trump heet het officieel. En het gaat om het zwijggeld dat Donald Trump aan pornoster Stormy Daniels betaalde. Onze collega Steven de Voer woonde de eerste dag van het proces bij en het was, zoals verwacht, een echt circus. Wat heeft hij van die dag onthouden en wat betekent dit proces nu voor Trump?
Ja, het is maandagochtend in New York. Ik begin de indruk te krijgen dat de kans toch groot is dat ik binnen ga geraken bij het historische eerste strafproces van Donald Trump. In een trouwens ongelooflijk lelijk, half instortend gerechtsgebouw. Je vraagt je af, is dit nu uitgekozen om mogelijke vervolg van de carrière van Donald Trump voor te stellen of niet? En het is dus 7 uur. Dat wil zeggen dat ik hier al een uur of 4 al sta. Want ja, de media-aandacht is bijzonder groot. En in dat gerechtsgebouw is het aantal plaatsen bepaald niet onbeperkt. Ik sta hier van 3:15 morgens. Ik ben blij dat er net de Starbucks is opengegaan. Maar goed, dat is wat er dus blijkbaar nodig is. Want achter mij staat ondertussen een file tot ver voorbij de volgende blok. Van mensen die waarschijnlijk niet binnen geraken. Ja, het is natuurlijk heel bijzonder, hè? Dus geen wonder dat er veel volk komt kijken.
Steven de Voer, jij volgt Amerika voor onze krant en dat brengt jou deze week in New York. Daar vindt nu toch wel een van de processen van het jaar plaats, dat mogen we wel zeggen. Hè?
Oh, van het jaar zeker, hè? Het potentieel van de eeuw. Het is nog nooit eerder gebeurd. Het is de allereerste keer in de geschiedenis van de Verenigde Staten dat een president of een ex-president voor de strafrechter staat. Er is wel ooit het geval geweest van Ulysses Grant, opvolger van Lincoln. Die is ooit strafrechtelijk aangepakt, om het zo te zeggen, omdat hij met zijn koets te snel had gereden door de straten van Washington. Maar dat is toen lachend en met een minderlijke schikking afgelopen. En je kunt van één ding wel uit gaan. In dit geval is dat deze zaak niet lachend en minderlijk wordt geschikt. Want het komt dus echt tot een serieus proces dat hem inderdaad gevangenisstraf kan opleveren.
Ja, dat is inderdaad nog een heel andere grote orde, zeg maar, dan destijds. Kan je nog eens in herinnering brengen waar het vandaag nu juist om gaat dit proces?
Ja, er zijn dus in totaal 4 strafdossiers tegen Donald Trump voor in totaal 91 verschillende aanklachten. En Trumps advocaten hebben dus alles gedaan en zijn er ook al redelijk succesvol in geweest om die zaken zoveel mogelijk over de verkiezingen heen te tillen in de hoop dat hij dan terug opnieuw president zou kunnen worden en dat je de doofpot kunnen stoppen. Dat schijnt nu bij de 3 andere, spectaculairdere dossiers redelijk goed te lukken, maar tot Trumps grote frustratie in dit geval niet. Het gaat over het feit dat in 2016, kort voor de verkiezingen die hij zou winnen, waarmee hij president werd, dat hij toen zwijggeld heeft betaald aan een pornoactrice, Stormy Daniels, in werkelijkheid Stephanie Clifford, maar we noemen haar dus voor het gemak bij die naam Stormy Daniels. Hij heeft haar $130.000 laten betalen om te zwijgen over de seksuele affaire die ze hadden gehad, omdat dat de verkiezingsresultaten zou kunnen beïnvloeden. Tenminste, dat is wat het Openbaar Ministerie denkt. Trump zelf heeft altijd volgehouden dat er nooit iets is gebeurd. Zijn advocaten zijn iets genuanceerder. Die zeggen van maar los van wat er is gebeurd, heeft dat alleen maar gedaan voor het schandaal. Ja, zijn familie, zijn vrouw en zo, maar dat had voor de rest geen bedoelingen. En dat onderscheid is van groot belang, omdat er is destijds gefoefeld in de boekhouding. Trump heeft dat uiteraard niet zelf rechtstreeks betaald aan Stormy Daniels. Hij heeft dat laten doen door zijn privéadvocaat, zijn fixer, Michael Cohen. En heeft die dan daarna in schijven terugbetaald voor nooit echt gepresteerde juridische diensten. Dus ja, dat is boekhoudkundige fraude. Maar dat is op zich een kwestie, ja god, dat mag niet, maar dat behoort tot de categorie van wanbedrijven. Daar zou als bewezen zeker geen gevangenisstraf op staan en sterker nog, het zou tegen u verjaard zijn. Het wordt een heel andere zaak als het zo is, wat procureur Alvin Bragg beweert en meent zeer goed te kunnen hardmaken, dat het niet louter gaat over die boekhoudkundige fraude, maar ook over het doel dat die fraude diende. En dat zou onder meer zijn het verdoezelen tegenover de fiscus, dat het eigenlijk over campagnegeld ging. En ook in het algemeen gewoon de uitslag van de verkiezingen proberen te beïnvloeden, doordat dat schandaal niet uitlekte. En dat is een zware overtreding van de kieswetgeving. Dus als die link bewezen wordt, ja, dan spreken we ineens over een heel andere zaak, want dan gaat het over een federale strafzaak waar per aanklacht tot 4 jaar gevangenisstraf op staat potentieel. Dus in principe zou je dan levenslang achter de tralies kunnen verdwijnen, al zullen ze het uiteraard wel vermoedelijk niet zo bruin bakken met iemand van 77 jaar die, believe it or not, nog altijd een blanco strafblad heeft.
Ja, om dat proces en de mogelijke gevolgen, daar gaan we straks nog op door. Maar nu nog even luisteren naar een stukje van jouw verslag ter plaatse.
Wat je wel hebt, terwijl ik hier in de rij sta te wachten, is dat er natuurlijk, en dat gebeurt als je veel journalisten op één plaats bijeenzet, is dat het geruchten begint te regenen. Oei, en op dit moment komen ze uitleg geven over de kansen om binnen te geraken. Oké, dat is nog niet aan mij. Ja, dat is toch eventjes een spannend moment, moet ik zeggen. We zullen het zelfs vernemen. Ik zou het wel niet leuk vinden dat ik daarvoor deze morgen om 2:30 ben opgestaan. Maar dat is het leven van een journalist.
Het was spannend, Steven, maar je was er dus bij. Hoe was het om dat mee te maken, die eerste procesdag?
Ja, wel de moeite. Het was bijzonder gelukkig dat ik binnen geraakte, want ja, dat was niet evident. Het is zo'n vreemd proces, Alexander, omdat je zou verwachten bij zo'n kwestie, zo'n historische primeur, dat je terechtkomt in een statengerechtszaal. Maar nee, dat was het dus niet. En dan kom je dus terecht bij een gebouw, 100 jaar oud, in graniet, waarvan gewoon al die voorkant helemaal ingepakt is met doeken en zo, omdat dat eigenlijk op instorten staat, zo ongeveer. Het is het lelijkste gebouw van heel Manhattan. En je merkt ook trouwens aan Trump, aan alles, dat hij daar niet graag is. En volgens mij heeft ook, het ruikt er zelfs echt overdreven muf. Het is een onaangename plaats. Ja. De rechter, Juan Merchan, is als de dood dat de identiteit van de juryleden gaat bekend worden. Want laat ons wel wezen, het is op het ogenblik, het klimaat is zo vijandig in de Verenigde Staten dat het risico bestaat dat die mensen geïntimideerd worden of erger. En dus om te vermijden dat die juryleden te veel in de aandacht zouden komen, gebeurt nu het volgende. Tijdens de hele juryselectie, die toch een paar weken gaat duren, worden er maar 6 journalisten toegelaten in de zaal. Voor de rest is die leeg. Die 6 die behoren uiteraard tot de New York Times en de Washington Post en zo. Top Amerikaanse media die dan nog eigenlijk een soort beurt rond moeten doen. Maar daarnaast is er een tweede zaal, meteen daarnaast, waar de pers welkom is om op 3 grote schermen te komen volgen. Nu zijn daar maar 110 plaatsen voor. En ja, ik had er eigenlijk eerlijk gezegd een beetje een somber oog op, omdat er daar dan al 60 voor gereserveerd zijn voor de hele grote media. En voor de rest was het op first come, first serve basis. Maar het is me dan toch gelukt door eigenlijk nog een paar uur vroeger te komen in de nacht dan dat je eigenlijk werd verondersteld te doen. En dan ja, met heel veel geluk en overredingskracht en er toch bij geraakt. Well, gelukkig. Ja.
Hoe was die sfeer daar dan onder journalisten?
Die sfeer, ja, het is wel bizar omdat je daar natuurlijk ook een geweldig contrast ziet tussen de grote organisaties en de kleine. In mijn geval, ik had dan eigenlijk al een beetje geluk dat ik maar 2 dagen eerder was aangekomen. Dus met de jetlag was het voor mij wat gemakkelijker om vroeg op te staan. Maar voor andere correspondenten daar niet. En dan zie je, typisch de VS, dat ja, de grote media, wat doen die? De New York Times bijvoorbeeld. Ja, ik was nogal verbaasd om, toen ik met iemand aan het praten was.
Hi.
Did you say your name first?
Kaya Andrick.
Okay. Om te horen dat zij amper 20 was. Ze zag er jonger uit, maar ze was nog jonger.
Kaya, how old are you?
I'm 20.
En dat ze werkte voor de New York Times.
New York Times. Okay.
That's pretty amazing. Work for the New York Times at 20.
Mijn mond zakte lichtelijk open. Ik dacht van, wat voor een genie heb ik hier ontdekt?
I'm going to class after this.
Maar toen zei ze, ja, maar gewoon om plaats te houden. Hè.
So I'm a stringer, so I'm waiting during the night and then and when the reporter comes, I hand off my spot in line to him for the trial.
We doen dat al sinds gisteren, er een estafette. Want uiteraard zit de New York Times wel bij die gelukkigen, bij die zes, maar die wilden meerdere mensen daar hebben. En dus die huren studentjes in om plaats voor te houden voor hen.
Ik ben blij dat wij onze stagiairs zo niet behandelen, Steven. Want ik vind dat heel onfatsoenlijk.
Ja, dat is ook zo.
Ja.
Waarom? Maar onze vaste journalist, die mocht je wel zo behandelen.
Ja, maar die worden ervoor betaald. Dus
ja, dat is ook weer waar. Ja.
Goed, je bent dan in die zaal geraakt. Hoe was dat daar dan? Wat heb je daar gezien?
Wel, de ogen waren uiteraard meteen op Trump zelf gericht. En je merkt toch wel dat dit iets heel anders is voor hem, hoor. Hij ziet er ook eens een stuk ouder uit. Hij is stil. Veel meer dan in die vorige zaken. Dat zou kunnen te maken hebben met het feit dat zijn advocaat die hij hier heeft hem beter onder controle heeft. Hem echt heeft ingepeperd dat alles wat hij doet en zegt tegen hem kan gebruikt worden. Het kan ook te maken hebben met de figuur van de rechter. Die heeft de Trump Organization al eens eerder veroordeeld en is duidelijk iemand die niet met zich laat spotten. Ook al is hij heel zachtmoedig en minzaam van spreektoon, maar het is iemand die he takes no shit, om het op zijn Amerikaans te zeggen. En dus Trump relatief rustig, op een gegeven moment zelfs zo rustig dat hij bij een technische gedeelte in slaap viel. Vond ik toch nogal frappant. Dus alle ogen daarop gericht. En dan voor de rest natuurlijk, ja, nadat er allerlei voorafgaande vragen waren behandeld en zo. Op het moment dat ze aan de juryselectie begon, ja, dat konden wij zelf niet zien. Want dus ja, die juryleden die worden voor die aanbelendende zaal buiten beeld gehouden. Maar dat horen we dan van die zes gelukkigen die er wel zitten, dat die juryleden ook ja, meteen erg bijna starstruck naar Trump kijken. Maar ook heel sterk naar die voorzitter die duidelijk een groot gezag tegen hen ook uitstraalt. En dat is geen goed nieuws voor Trump, want het is heel duidelijk dat die Juan Merchan, dat die niet in een bevooroordeelde zin, maar dat het iemand is die zijn dossier kent en die Trump niet gaat toelaten om een circus van te maken. Ik had echt sterk de indruk op die eerste dag, het ziet er niet goed uit voor Trump.
Ja, na die eerste procesdag was Trump natuurlijk scherp. Hij noemde het een nepproces.
A scam. It's a scam trial. If you read all of the legal pundits, all of the legal scholars today, there's not one that I see that said this is a case that should be brought or tried. It's a scam. It's a political witch hunt.
Steven, je haalt die jury al aan. Het zal tot 14 dagen duren om die samen te stellen. Waarom duurt dat zo lang?
Ja, wel, kijk, het is natuurlijk heel bijzonder. Hè? Een jury, dat wordt verondersteld in strafzaken iemand te zijn die geen voorkennis heeft van de zaak en ook niet van de beklaagde. Dat is uiteraard onmogelijk in het geval van Donald Trump. En het zou dan bovendien zouden het mensen moeten zijn die neutraal staan over de figuur. Maar vindt die in Manhattan, want dit is een zaak niet alleen in New York, maar specifiek in Manhattan. Manhattan is de duurste wijk van New York. Daar wonen grotendeels, niet uitsluitend, maar grotendeels, mensen die behoorlijk hoog opgeleid zijn, uitstekende jobs hebben en zo. En die als favoriete media, dat zeiden ze ook meteen in hun antwoorden op de vragenlijst daarover, als favoriete media uiteraard de New York Times bijvoorbeeld hebben en naar CNN kijken en zo, niet naar Fox News. Dus kortom,
progressieve daar mensen die Trump niet goed gezind zijn.
Nee, dat is wel duidelijk dat de advocaten van Trump ook hun best gaan doen om zoveel mogelijk van die juryleden te vragen. Met als gevolg dat er zich voor dus die 12 plaatsen in de jury en, als ik me niet vergis, 6 reserven die zich moeten klaarhouden, dus 18, dat ze daar in totaal een 500-tal kandidaat juryleden hebben opgetrommeld om toch maar zeker te zijn dat ze niet zonder zouden vallen met al die wrakingen. Okay. Dus op die manier kun je je wel voorstellen dat het een paar weken gaat duren om die allemaal te ondervragen om te zien of ze gevraagd moeten worden. Hè?
Ja, ja. Nu niet om die feiten te minimaliseren, Steven, maar het gaat om maar $130,000. Dat zwijggeld, dat is veel geld, maar nu ook niet het einde van de wereld. Is dat heel dat gedoe wel waard met die jury enzovoort?
Die hele intentie om daar federale misdrijven mee te plegen, namelijk de kieswetgeving te beïnvloeden en de fiscus te beduvelen om verborgen te houden dat het eigenlijk over ongeoorloofde campagnefinanciering gaat, dat maakt dat het wel degelijk. En het gaat over een misdaad waar per aanklacht tot maximaal 4 jaar gevangenis op staat. Dus samengeteld, want je kunt dat achter elkaar krijgen, kan die in principe tientallen jaren gevangenis hiervoor krijgen. Dus een kleine zaak zou ik het niet noemen. De enige reden waarom dat het altijd zo de kleine zaak van de 4 is genoemd, is dat ja, die andere zaken gaan bijvoorbeeld over het organiseren van een coup tegen de machtsoverdracht van de president van de Verenigde Staten. Ja, vergeleken daarmee is het klein natuurlijk.
Straks kijken we naar wat de gevolgen voor Trump zouden kunnen zijn, maar eerst gaan we er even uit voor reclame.
Heb jij je ooit afgevraagd of jouw collega echt meer verdient dan jij? En moet je als zelfstandige zoveel mogelijk kosten maken? Kunnen we de feiten van de fabel scheiden? Je komt het allemaal te weten in de podcast van VGD. Feit of fabel, jouw ondernemersvragen uitgeklaard.
Steven, terug naar het proces van Trump. Je zei daarnet dat hij 4 jaar gevangenisstraf per aanklacht riskeert. Hoe groot is de kans dat hij effectief veroordeeld zal worden?
Wel, de meningen zijn daar het afgelopen jaar sterk over veranderd. In het begin was er wel wat kritiek op Alvin Bragg, op die procureur. Werd er wel een beetje gesuggereerd van ja, is dat nu geen heel ambitieuze linkse procureur die absoluut naam wil maken? Want ja, het is toch wel een ingewikkelde affaire en zo. En uiteindelijk, ja, zwijggeld aan een pornoster Donald Trump. Dus het gevoel van is het maar dat was toen redelijk groot. Maar dat is ondertussen wel veranderd. Ook over die kwestie van die link die moet worden bewezen, dat het een misdaad zou zijn. Eerst leek dat iets geconstrueerd, maar ondertussen hebben dus diverse media, diverse specialisten beginnen ondervragen daarover. En die zeggen van, ja nee, in het recht van New York is dat een zeer courante zaak. Dat gebeurt voortdurend, dat is normaal in ons recht en dat heeft ook al tot zeer zware veroordelingen geleid. Dus het is geen vreemde constructie. Het is wel degelijk iets dat tot de courante praktijken van een openbaar ministerie behoort. En dan is de vraag, ja, krijgen ze dat hard gemaakt? Ja, ik zou denken van wel, want bedoel, Stormy Daniels komt zelf getuigen. En Michael Cohen ook. Die heeft zich tegen zijn vroegere baas gekeerd. Natuurlijk zegt Trump nu heel duidelijk van, ja, maar die Cohen, dat is een liegebeest.
Even luisteren naar Michael Cohen bij MSNBC.
One of the things that Donald and his legal team are trying to do is every day it's to discredit me.
Dat is natuurlijk wel de tactiek van Trump om te zeggen, ja, een pornomodel en een al lager welgeraakte advocaat heb je niks beters tegen mij.
And they think that that's a winning strategy for getting an overturn of whatever conviction that a jury may or may not determine.
Alleen, Michael Cohen heeft zelf een paar interviews gegeven recent die eerlijk gezegd toch wel indruk maakte, onder andere bij Politico.
That's not the way that you run a trial. Have your own defense. The defense is not to attack the witness, but that's what they think is going to be the successful result for them.
En die zei daar eigenlijk in van, ja, maar wat denk je nu eigenlijk dat procureur Bragg daar niet aan heeft gedacht? Wees maar zeker, het gaat niet alleen over onze getuigenissen. Er zijn massa's documenten, papieren bewijzen om heel, heel duidelijk te maken dat wat wij vertellen, dat dat klopt. En die Bragg is ook niet zo dom om zo'n zaak te beginnen als die niet heel zeker is dat hij ze gaat winnen. En dat stelt Bragg eerlijk gezegd zelf ook wel uit. En het is zelfs zo dat de advocaten van Trump eigenlijk ook wel ja, off the record tegen een aantal media hebben toegegeven van ja, dat er van vrijspraak eigenlijk onmogelijk sprake kan zijn. Het is een zaak die gaat bewezen worden de volgende weken. Dus waar zij eerder op mikken, is wat ze, ja, de mensen die films en tv-series volgen, kennen het woord waarschijnlijk van rechtbankdrama's, dat er een mistrial zou kunnen komen. Want je moet, om in strafzaken iemand te veroordelen, moet er unanimiteit zijn van die juryleden. En dus zelfs al zou de zaak zo klaar als een klontje zijn, als er één van die 12 is die om om welke reden dan ook, bijvoorbeeld van dat hij eigenlijk een hevige Trump-fan is en zich nu anders voordoet om te vermijden dat hij gevraagd zou worden. Ja, als dat zou lukken, dan zou dus één dissidente stem kunnen volstaan om de zaak nietig te verklaren. En vermoedelijk is dat waarop de advocaten aansturen, omdat ze eigenlijk inhoudelijk gesproken weinig hoop hebben.
Ja, ja, net daarom is die juryselectie ook zo...
daarom is die zo belangrijk.
Ja, belangrijk natuurlijk. Ja. Hè. En wat dan, Steven? Wat als hij veroordeeld wordt? Wat betekent dat nu voor Trump zelf?
Wel, dat hangt in de eerste plaats natuurlijk vanaf wat er dan precies gebeurt. De rechter heeft dan een hele grote vork in wat hij zou kunnen doen. In principe kan dat gewoon op een voorwaardelijke straf met probatie uitdraaien. Dan blijft wel natuurlijk het feit dat hij strafrechtelijk veroordeeld is, maar dan moet hij niet naar de gevangenis. En anderzijds kan het ook dat hij wel degelijk effectieve gevangenisstraf uitspreekt. En misschien heeft dat ook wel wat te maken met het feit dat Trump opeens... Enfin, houdt vasthouden, want je weet natuurlijk nooit bij hem. Maar dat hij op die eerste dag inderdaad relatief braaf was. Hij heeft zo wat gegrommeld en een beetje bos gekeken en zo, maar niet veel meer dan dat. Omdat er ook wel door juridische specialisten is gezegd... het gedrag van Trump tijdens de rechtszaak zelf... zou ook wel eens een keer invloed kunnen hebben op die strafmaat. Maar... dat is trouwens ook wat Michael Cohen voorspelde. Zij, het probleem met Trump is dat hij vroeg of laat in deze rechtszaak gaat vragen om zelf te mogen getuigen. En ik ken hem nu al zoveel jaren, zegt Cohen. Hij is niet in staat tot de waarheid te spreken. Zodra hij dat doet, gaat hij zich schuldig maken aan meineed en daardoor alleen al strafbaar worden.
Ja, oké, dus dan kan dat zich tegen hem keren, zeg maar. En politiek, ja, wat betekent het politiek gezien? Dat wel, is misschien nog veel belangrijker, hè?
Ja. Wel, dat hangt er dus een beetje vanaf. In de eerste plaats, dat hebben we al wel eens vaker hierover gehad, is er geen beletsel. Hij kan president worden. Dus wat dat betreft, dus geen beletsel. Een andere zaak, qua mogelijke politieke volgers natuurlijk, van hoe dat de kiezers erop gaan reageren. En daar zit je met het feit dat enerzijds er heel veel Republikeinse kiezers zijn die uiterst trouw zijn aan Trump. Maar dat er anderzijds 10-15% zijn in de verschillende peilingen die zeggen van nee, we gaan op Trump stemmen. Maar als het zo zou zijn dat hij strafrechtelijk veroordeeld wordt, dat zou voor ons de brug te ver zijn en dan kunnen we niet meer op hem stemmen. Nu, op dit ogenblik lopen ze in de peilingen. De voorsprong van Trump is de jongste weken sterk geslonken. En lopen ze bijna gelijk, Trump en Biden. Mm. Biden heeft zijn eigen problemen. Hè? Maar als Trump 10-15% van zijn kiezers verliest, omdat hij strafrechtelijk veroordeeld wordt, dan wordt het toch wel erg moeilijk voor hem om nog verkozen te geraken.
Ja. Wanneer gaan we het weten, tot slot, wat het geworden is?
Er wordt gesproken, de rechter sprak van 2 maanden, maar ik hoop dat hij dat gaat halen. Ik had wel de indruk, hij heeft de zaak sterk in de hand. Dus wie weet lukt hem dat. En in dat geval zouden we spreken over half juni. Ik denk dat je er best nog een paar weken bij doet, maar laten we zeggen eind juni, begin juli, zoiets, schat ik.
Ja, oké, goed. Dan gaan we elkaar hoe dan ook nog spreken, maar in de tussentijd.
Zeker wel, ja.
Steven, veel dank.
Ja, graag gedaan.
Dit was vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Volg ons op Spotify, Apple Podcast of eender welk ander podcastplatform. In onze gratis FDS podcast kan je niet alleen ons werk beluisteren, maar ook de beste podcasttips terugvinden. Alle credits van de podcast die je net hoorde vind je op standaard.be/podcast. Reageren kan via podcast@standaard.be.